Radio 1. Annemie Peters. Wordt vervolgd.
Een goeiemiddag. Jan Raas, de gast vandaag, was tot vorige week de directeur van het Concertgebouw Orkest van Amsterdam en heeft zelf beslist om zijn ontslag te geven, want hij was zichzelf een beetje beu geworden. Zo heeft hij me gezegd toen ik hem aan de telefoon had, hoorde zichzelf in herhaling vallen, vergadering na vergadering, wist 's morgens al wat hij 's middags ging zeggen en dat is dodelijk voor de inspiratie en de creativiteit. Zou hij vanmorgen ook geweten hebben wat hij vanmiddag gaat zeggen? Vraag ik me nu plots af, dan zal ik mijn vragen gauw nog een beetje scherper stellen. En ik wist niet dat deze nog bestonden, dus al helemaal niet dat ze gestopt waren. De mannen van Kiss. Wereldvreemd is het niet, waarom niet te weten dat ze gestopt waren. Ze zijn al bezig van toen ik 13 jaar oud was. En ja, ze hebben inderdaad een End of the Road World Tour lopen. Die is gestart in januari vorig jaar en die zou 186 concerten lang zijn. Laatste gepland op 3 oktober 2020. Maar de concerten in Australië en Nieuw-Zeeland van november 2019 zijn afgelast wegens ziekte van zanger Paul Stanley. Dus misschien is de tour al gedaan, maar misschien ook niet. Kan het jou schelen, Jan Raas?
Die brandt wel natuurlijk. Hè? in Australië, maar ik heb niet echt
geluisterd. We hadden het niet over de brand, ja. We hadden het over de afscheidstournee van Kiss.
De manager van Kiss woont in Amsterdam.
Oké. Het zijn mannen uit jouw jeugd toch ook, hè? Als jij 60 jaar bent, begonnen in 73, dan hebben ze toch jouw jeugdjaren gekleurd.
Kiss was niet echt mijn muziek. Ik heb veel muziek gehoord, ook live. Ik heb via mijn broer ook die opvoeding gekregen. En ik heb Pink Floyd live gezien, Bob Dylan.
Ja, ik zal straks wat van jouw muziek draaien. Is het goed? Goedemiddag trouwens, hè? Welkom. Ik maak er altijd een punt van om iemand niet te plaatsen aan de hand van familie. Bij jou ga ik dat één keer wel doen. Je bent de broer van Frank Raas, onze sportjournalist, hè, die ik niet kon uitnodigen, want hij stopt nooit. Nee, moet jij nu zeggen. Hij gaat nog altijd door. Hij is pensioengerechtigd natuurlijk.
Hij is op pensioen met de VRT, maar hij is terug ingehuurd.
Ja, hij blijft extra time met veel plezier en veel kennis van zaken doen natuurlijk. Het format van Wordt Vervolgd is praten met mensen die gestopt zijn in 2019 met wat ze met hart en ziel deden. En kijken naar wat volgt natuurlijk ook. Jij past in het format omdat je in juni al op mijn lijst stond. Toen heb je gezegd, ik ga stoppen met de baas te zijn van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in Amsterdam. Directeur, baas is niet dirigent, hè? Dat is er een andere.
Nee, dat klopt. Ja. Een algemeen directeur van een kunstinstelling was in mijn geval was ik artistiek en zakelijk verantwoordelijk. En wij huren dirigenten in.
Ja, de directeur is de chef van de dirigenten. Is dat zo'n beetje juist
geweest? Ja, die is wel verantwoordelijk voor het inhuren van wie en wat het kost en in een uitgave ook. Maar het begint natuurlijk bij een artistieke keuze. Ja, maar de algemeen directeur is inderdaad hoger in rang in de organisatie dan de dirigent die je inhuurt. Uiteraard voor het orkest zelf, want er is ook een staf die niet speelt, maar voor het orkest in de week dat de dirigent repeteert en concerten speelt, is die dirigent op het podium wel in de leiding.
Ja, ja, dat zou gek zijn als jij dan mocht zeggen wie hij laat spelen en niet. Hè? Ik heb net gezegd, je was niet zozeer het dan wel jezelf beu, klopt dat?
Ja, dat is nu een titel in de tijd vorige week. Ik heb dat misschien wel gezegd. Ik denk dat het heel belangrijk is, en dat is een van de drijfveren van mijn ophouden bij het orkest in Amsterdam. Prachtig orkest. Is dat je natuurlijk ook de organisatie in jezelf fris moet houden. En ik geloof niet dat een vaste benoeming helpt. Ook niet te lange mandaten. Je moet een organisatie, denk ik, proberen te verbeteren. Projecten uit de comfortzone te organiseren. En ik heb dat met hart en ziel gedaan. Ik heb hard gewerkt. En ik voel dat ik energie heb om dat nog een keer te doen ergens anders. En zeker in een kunststelling moet je, denk ik, heel de tijd zoeken hoe kun je urgente dingen organiseren. Hè? Dus buiten de routine gaan. En ik denk dat we dat ontzettend vaak en met af en toe veel succes hebben kunnen doen in Amsterdam. Ik was natuurlijk ook heel vaak op reis. Ik heb ongelooflijk veel hotels en vluchten en luchthavens gezien.
Je bent het ook een beetje beu.
En dat is niet altijd leuk. Op een duur is dat, geeft dat een kick.
Ja, je bent 60, hè? Je had ook nog 6 jaar op het gemakske kunnen volhouden. Hè? Want dat had je gemogen.
Ja, dat is niet goed voor niemand, denk ik.
Je hebt het jaar nog uitgemaakt. Hè? Vorige week was de laatste.
Dit is mijn tweede vrijdag.
Ja, was het een lastige week, de vorige?
Oh, emotioneel wel. Hè? De laatste concert was op 25 december. Beethoven 9, volle zaal, live op televisie. Dat is een belangrijk ritueel in Nederland. Men is daar erg trots op, het orkest. Ook de publieke omroep daar. Uitverkocht, wordt herhaald, internet. Is heel actief, dus het houdt nooit op. Ook die job niet. En dan hoor je prachtige muziek. En dan waren er vrienden en mijn kinderen mee. Dus dat is, ja, afscheid nemen kan mooi zijn, maar ook wel ontroerend.
Ik belde jou de week daarvoor. Hè? Ik was al blij dat ik je te pakken kreeg, want je moest met iedereen gaan koffie drinken. Je moest de kasten ook leegmaken. We hadden dinsdag Maya de Tiège te gast. Die is niet herverkozen. Dus die moest in het parlement haar kasten gaan leegmaken. Al die dossiers mee naar huis. En ze vroeg zich af of ze genoeg kasten had om die allemaal in te steken. Je moet eens luisteren hoe ze dat heeft opgelost.
Ik had alles al geselecteerd, mee naar huis genomen. Ik kom binnen, ik zet alles in de gang en ik weet niet wat ik fout heb gedaan, maar alle documenten, allemaal, hè, zijn in het keldergat gevallen. Alle papieren lagen door elkaar. En ik ben heel hard beginnen lachen. En ik denk, ja, dat wordt oud papier. En mijn leven gaat verder.
Voilà, leven gaat verder. Ja. Alles wordt oud papier. Achterlaten is een kunst, hè?
Ja. Dat is misschien wel heel slim wat ze doet.
Heb jij een keldergat?
Ik heb meerdere keldergaten. En ik heb ook heel veel bijgehouden, privé in dozen, van ik selecteer het of klasseer het wel eens. Kom je daartoe? Meestal doe je die doos niet meer open.
Nee.
En ik ben ook meer van het vooruitkijken. Dus ik heb niet zoveel meegenomen.
Ze hebben wel een probleem in Amsterdam dat jij wel hebt achtergelaten. Hè? Want ze zitten met twee vacatures. Die van jou, van directeur, ook die van de dirigent. Hè? Ja. Dat was Daniele Gatti. Weggestuurd omdat er klachten waren in hashtag MeToo-sferen. Daar is veel om te doen geweest in de Nederlandse pers. Daar zijn schampere dingen over geschreven. Jij hebt jouw vertrek een maand na zijn vertrek aangekondigd. Daarom zijn de twee verbonden, het ene aan het andere, maar je bent niet weggegaan omwille van die Gatti-affaire.
Nee, er is geen enkel verband. Ik was, en dat weten een aantal intimi, na 10 jaar, in 18 al van plan, gewoon mooi afscheid te nemen. Maar plots komt dat probleem op ons bord. Hè. Dus de dirigent die niet respectvol omging met vrouwelijke medewerkers. En dan kun je natuurlijk als algemeen directeur om verantwoordelijkheid te nemen samen met het bestuur en de ondernemingsraad. Op dat moment neem je als kapitein je verantwoordelijkheid en stel je je afscheid even uit. En ik heb dus die beslissing laten wachten tot het juridisch helemaal rond was. En dan ook zeg maar in peis en vrede. Ja. En in de spiegel kunnen kijken, kunnen vertrekken.
Dus je bent niet weggegaan omwille van die Gatti-affaire. Je bent langer gebleven omwille van die
Absoluut.
Gatti-affaire. Ja. Maar nu zijn Gatti en jij wel weg. Dat kan ik wel een ongelukkige samenloop van omstandigheden.
Nee, het orkest... Ja,
ze moeten twee pionnen toch zoeken nu.
Elk orkest, elke organisatie, maar zeker het orkest, heeft natuurlijk nog wel eens moeilijke momenten gehad. Hè, met chef-dirigenten of directeurs of met besparingen in de tijd van Wilders en Zijlstra. Het orkest is wel zo georganiseerd dat er ontzettend veel medezeggenschap is. Dus het is een veerkrachtig. Eén, omdat je zegt te zoeken een chef-dirigent. Dat proces is al maanden bezig. En
ze hebben hem nog niet gevonden, ik heb nog niks gelezen.
Dat gaat altijd heel langzaam. Het orkest speelt altijd jarenlang met gastdirigenten. Je moet misschien weten, dat is misschien wel interessant voor de luisteraar. Als je ongeveer 35 weken optreedt met een orkest, zit er ongeveer 12 weken tussen voor de chef-dirigent. Dus meer dan 20 weken wordt er altijd met gasten gewerkt. De voorbije 2 jaar is er dan meer met gasten gewerkt. Eén met legendarische dirigenten die direct helpen, want iedereen heeft het orkest geholpen. Het is natuurlijk ook een ontzettend grote kans voor gastdirigenten om zich te profileren, want er zijn vele kandidaten. En dat is wel een luxe positie van zulk een excellent orkest, om inderdaad mensen meerdere keer te kunnen uitproberen. Je kiest geen chef-dirigent zonder ervaring.
Ja, maar er is geen haast bij, begrijp ik
Helemaal
dan.
Niet, hè?
Omdat dat op die manier wordt opgelost. Maar een directeur moet toch vrij snel worden vervangen?
Die zoektocht is bezig. Ik weet dat ze die handtekening nog niet hebben gezet. Maar gelukkig hebben ze mijn fantastische adjunct-directeur David Bazen eind december aangesteld om interim directeur te zijn. Dat gebeurt vaak in Nederland. En ook in België, denk ik. Die man werkt al 20 jaar voor het orkest. En die kent alle in- en outs, heeft een geheugen. Dus
ook daar
het
is
schip
geen haast, nee.
is onder veilige handen.
Mm-hmm. Ik noem dat dapper, hè, zo stoppen op je 60ste. Want wat ik in Wordt Vervolgd deze 2 weken heb geleerd, is onder andere, je mag niet zelf verdwijnen eens 50 plus. Dat is gevaarlijk. Zeker als je niks anders op het oog hebt.
Mm.
Maar goed, laten we straks eens vooruitkijken na deze, ook hoegenaamd geen stopper trouwens, in tegendeel, aan het begin van heel veel moois dat nog moet komen. En dat is gebleken dit jaar. Angèle, en oui ou non.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis.
m'étaient liées. J'étais celle de tes rêves, celle qui comble ta nuit, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'aube. Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes. Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges.
Komt dat La Suite, Brol La Suite, de heruitgave van haar debuutplaat met 6 nieuwe nummers, Oui ou Non van Angèle. En bij mij een man die geen heruitgave van zichzelf ambieert, want hij begon in herhaling te vallen, vond hij. Zijn job van baas van het Nederlandse Concertgebouw Orkest heeft hij opgegeven en hij wil dus zichzelf heruitvinden op zijn 60ste. Jan Raas, wie is Angèle, zei jij? Die kennen ze in Nederland niet. Dat is nee. De revelatie van 2019, misschien ook al 2018. Dochter van Marca, zegt hij.
Nee, nee. Uit onze je tijd, zou me daar niks over vragen.
Ze is Belgische natuurlijk, hè? Nee, ik zou je er niks over vragen, had je niet gezegd wie is Angèle. Dat is een opmerkelijke opmerking in deze dagen. Maar goed, het Concertgebouworkest was niet jouw eerste orkest, hè? Dat je, waar je chef bent geweest, al jouw derde, heb ik dat goed geteld?
Ja, klopt. Ik heb eerst in België orkest en in Nederland, Rotterdam ook.
Ja. Als je zegt, ik begon het een beetje te voorspelbaar te vinden, deze baan. Heb je het dan even gehad met orkesten?
Het is wel zeker dat ik in de toekomst niet alleen een orkest wil leiden. Dus als het een andere baan is, en er zijn een aantal aanbiedingen, zal het breder zijn en voor mezelf liefst interdisciplinairder.
Een van de aanbiedingen is Bozar, hè? Dat is bekend geraakt. Dat was misschien niet de bedoeling. Dat heeft de kranten gehaald. Maar de drie namen van de laatste kandidaten om daar CEO te worden, daar stond jou tussen. Dat is alvast één piste.
Ja, dat is een lang verhaal. In maart, april vorig jaar ben ik gepolst door meerdere mensen en instanties. En gezien mijn timing kwam me dat ook wel goed uit. En ik wil ook terug naar België komen. Fascinerende instelling. Centrum van Europa. Europa is een van mijn thema's die ik heel belangrijk vind. Dus ik had wel zin om daarover te praten. Er is een vertrouwelijk gesprek geweest. Maar dat is natuurlijk op de lange baan geschoven door de regeringsvorming. Blijkbaar moet de regering dat politiek beslissen.
Ja, en het is dus ook niet vertrouwelijk gebleven.
Blijkbaar niet.
Ja, dan kun je de anderen net zo goed zeggen, hè? De andere pistes die zijn uitgerold of de mensen die jou gebeld hebben.
Nee, ik heb geen zin om dat via de pers te spelen. Ik wacht rustig af. De vraag is vooral ook voor mezelf, hoe lang wil ik wachten, hoe lang kan ik wachten? Want niemand weet, u ook niet, wanneer er een Belgische regering komt, want lopende zaken mag hier niet overgaan. Als er een regering is, de vraag, wie is dan de bevoegde minister en welke kleur heeft hij dan eventueel? Maar ik wil niet in een kleurenspel meelopen. Ik kom uit Nederland, eerder Scandinavisch, Anglo-Saxisch georganiseerd. En die transparantie, die waardeer ik wel. Dus ik zie wel, ondertussen lopen er ook eventueel andere mogelijkheden.
Ja, maar is het iets in de kunsten? Bij uitbreiding dan?
Misschien wel. Dat hoeft voor mezelf ook niet, want ik ben ook door de aard van, zeg maar, interculturele organisaties. Het orkest had 26 nationaliteiten. Ik heb 5 jaar management gedaan in Rotterdam, een jonge, multiculturele stad. Ik heb crisismanagement gedaan in Antwerpen. Het interesseert mij ook wel om eventueel in het bedrijfsleven, niet gesubsidieerd, advies te geven, overleg je grenzen met een team. Want het gaat altijd over het kapitaal van mensen.
En waarom zeg je nadrukkelijk niet gesubsidieerd?
Ja, daar zijn veel instellingen die natuurlijk met heel weinig middelen wonderen verrichten. En er zijn een aantal instellingen in binnen- en buitenland die in crisis zijn of zullen gaan. En ik ben zeker bereid om daar, wanneer de omstandigheden goed zijn en als ik het dossier ken, eventueel te helpen. Maar ik neem vakantie nu tot 6, 7 januari en dan ga ik terug nadenken.
Ja, maar vind je het een veiliger keuze om te kiezen voor een job in de ondernemerswereld bijvoorbeeld, dan die in de kunst? Ik vraag dat omdat jij laat het woord gesubsidieerd vallen en die hele discussie woedt nu over de gesubsidieerde kunst die veel te elitair zou zijn en te hoogmoedig en te ontoegankelijk en te geldverslindend. Alleen goed voor een select kringetje. Wat is jouw gedacht daarbij?
Het zijn heel veel verschillende vragen. Eén wat me fascineert is, hoe bereik je excellentie met een groep mensen? En hoe bouw je een team op? Dat kan zowel gesubsidieerd als niet gesubsidieerd gebeuren, dat is één. De discussie over het elitaire vind ik intellectueel totaal misvormd de laatste maanden. Alsof excellentie neerbuigend zou bekeken mogen worden of moeten worden. Ik denk wel dat schoonheid, kunst, gevaarlijke, risicovolle dingen ook voor een breed publiek kunnen. Dat hoeft niet. Dus ik vind dat het een gesprek moet zijn van en niet van of. En er wordt heel veel demagogie over verkocht, ook door een aantal betrokken actoren in België en in Vlaanderen.
Ik moest eraan denken bij deze Oud en Nieuw. Je had 3 concerten op 1 dag en nacht. Ik ga ze jou laten horen. 3 mooie concerten.
Wie, ikzelf?
Of? Nee, ik ga ze jou laten horen. Op Oudjaarsavond zetten wij thuis tegen 11:30 de tv aan om de juiste aftelling te hebben dan die van onze klokken in huis. En op VTM was er dit heerlijke concert te zien van Niels de Stadsbader in Sportpaleis. Ik weet niet of jij dat hoort, waarschijnlijk wel. Je hebt een oor daarvoor met volledig orkest. Hè? Alle mensen zingen mee, heel geëmotioneerd bij momenten. En intussen op 1 liep dit. Die ken je, Jan Raas. Dat is Bart Peters, lepeltjesgewijs opgenomen in de Lotto Arena, ook met orkest. En ook van hem ben ik fan. En live is hij trouwens geweldig. Publiek is ook blij. En dan had je Nieuwjaarsdag en dan had je dit. Je kunt dat meezingen, hè? Je bent het blijst met dit. Ik zie dat aan jou. Nee? Ah, oké. Het is het concert van de Wiener Philharmoniker elk jaar op Nieuwjaarsdag. Dit jaar met een Belgische harpiste, heb ik ook gelezen. Anneleen Leenaerts. En elke keer eindigt dat met de Schöne Blauwe Donau en met de Radetzky Mars. Dit jaar trouwens met een zeer expressieve dirigent. Een Let, Andries Nelson, die deed goed mee. Het publiek deed dus ook goed mee. En dan stond er op VRT Nieuws een vraag. Raakt iedereen die dat wil daar binnen? Nee, want de tickets zijn heel duur. €1000 als je parterre wil zitten. En de laatste dag worden ze nog voor €6000 verkocht. Dat is schandalig veel natuurlijk. Hè? Dan zitten we midden in die vraag van, is dit nu, welk is nu cultuur en welke is geen cultuur? En wat is elitaire cultuur en wat niet? Antwoord daar eens op. Want ik zag jou opveren bij het laatste, maar ik heb mij vergist.
Nee. Ja, verkeerd gedecodeerd.
Ja.
Er zijn veel dikke boeken geschreven over wat kunst niet is. Daar ga ik niet over uitweiden. Maar als je me zou moeten straffen, is het naar het derde concert brengen. Hè. Dus ik heb daar echt een... Ik hou afstand en dat irriteert mij enorm. Ik ben daar één keer naartoe moeten gaan. Maar dat heeft volgens mij niks met die urgentie en die waarachtigheid te maken. Dat is nabootsing en dat... Ik heb geen oordeel over mensen die naar het Sportpaleis gaan en die zich amuseren en blij zijn en genieten van André Rieu of Bart Peters. Bart ken ik nu persoonlijk iets beter. We hebben lang geleden samengewerkt en mooie voorstellingen gemaakt. Maar dat is het punt niet. Het gaat over moeilijke kunst kan succesvol zijn voor een kleine groep of een grote groep. En de takken van sport zijn soms heel verschillend. Ballet, entertainment. Voor mij gaat het over waarachtigheid. Jezelf niet te herhalen. En bon, ik geloof nog altijd als Johnny Cash of Raymond in zijn beste dagen of Stromae iets doen, komt dat voor mij waarachtig over. Ja, je kunt dat moeilijk meten, maar voor mij is het nieuwjaarsconcert in de Wiener Philharmoniker toppunt van een veruitbeeldiging van een cultuur waar ik zelf weinig mee heb.
Het is een moeilijke discussie, hè? Omdat het gaat over wat is het waard om kunst genoemd te worden die gesubsidieerd moet worden, die toegankelijk is voor een breed publiek? Want dat is toch ook een criterium? Of vind je van niet?
Ik denk niet dat je een eenduidig beleid kunt voeren. Een meersporig beleid, cultureel. En hoe bereiken jongeren? Alles begint natuurlijk met een referentiekader van het publiek. En ik ben ervan overtuigd dat als je jongere kinderen, maar ook in het secundair onderwijs en de universiteit een referentiekader geeft, waar ook het culturele en het artistieke een rol in speelt. De media hebben daar ook een verantwoordelijkheid, zeker de publieke zender en de VRT. Dan ontdek je dingen en dan word je geïnitieerd en dan ga je anders luisteren naar kunst. Wij begrijpen ook niks van Chinese opera of een Indische ragas.
Nee,
ik denk dat we vooral voorzichtig moeten zijn om te oordelen als je er niets van weet of kent.
Ja, en van kunst zei je, of hoe zou je het andere noemen?
Ja, entertainment is inderdaad vaak gedreven door een businessmodel en opbrengsten. En dat is heel mooi. Maar de purpose, de doelstelling is anders. Een kunstenaar denkt niet aan veel of weinig tickets verkopen. Dat mag meegenomen worden. Maar de marketing is altijd secundair. Ik denk dat commerciële bedrijven zoals André Rieu of het Rolex gesubsidieerd nieuwjaarsconcert in Wenen hebben één doel. Dat is vooral winst genereren, in dit geval voor de Wiener Philharmoniker.
En
dat is geen schande, maar het doel is verschillend.
En mensen gelukkig maken. Als jij dan een concert moet kiezen tussen die drie, waar ga je dan zitten?
Bart Peters.
Oké, dan gaan we Bart Peters ook draaien. Of Niels de Stadsbader, je kan nog...
Jij mag kiezen.
Ik zou voor Niels de Stadsbader gaan, maar die hebben we vorige week ook al gedraaid. Dus het is Bart Peters, konijnen eten.
Ik moet zoals dat heet daar iets aan doen. Ik moet dus op dieet, dat is nu juist iets waar ik tegen ben. Dat is nu juist iets waar ik niks van ken. Van geen chocola meer, geen friet met mayonaise, alleen nog sla en wortels met radijs. Van lijnen en dieet, het is dikke vette onzin. Zeg ik omdat ik weet dat je daar echt niet veel vrolijker van wordt. Dus dikke vette onzin, dit leven is te kort. Voor geen chocolade, geen friet met mayonaise, alleen nog sla en wortels met radijs. Oh, konijnen eten, moet het niet weten.
mijn wil veel te zwak. Ik doe niet mee, nee, nee, ik doe niet mee. Ik ben een mens en geen wandelende taak. Ja. Rrr, bamba, je, halleluja, red me snel.
Iemand een beetje verdrietig omdat we het nieuwjaarsconcert niet hebben gekozen om te draaien. Jan Raas, Marie-Jean heeft dat laten weten. Op nieuwjaar met nieuwjaarsconcert op tv. Wij kijken altijd, we genieten. En elitair is dat toch niet. We vinden het feestelijk. In traditie op 1 januari, wij genieten met een aperitief. En de opbrengst zal de muzikanten wel ten goede komen. De politie waarschuwt voor een obstakel op de E19 van Antwerpen naar Breda. Ter hoogte van Brecht op de linker rijstrook.
Wordt vervolgd.
En nu toch echt vooruitkijken. Jan Raas, ex-directeur van het Concertgebouw Orkest in Amsterdam, die weggaat wegens zin in iets anders, maar wat anders, hè? Peter Adriaanses heeft hier in deze reeks gezegd: bedenk wat je graag deed voor je werd wat je bent geworden. De pistes die je afgesloten hebt, de keuzes die je in der tijd niet hebt gemaakt omdat je voor iets moest kiezen. Ben je bang om een talent niet te gebruiken, Jan?
Ik ben bang. Ik ben eigenlijk niet zo bang. Dat is
nee, je bent niet bang, hè? Want anders was je niet gestopt natuurlijk.
Nee, maar je moet inderdaad wel keuzes maken. En je kunt nooit alles hebben in het leven en ook professioneel niet. Maar ik moet denk ik vooral luisteren naar mezelf. En daar is soms af en toe stilte voor nodig. En dat je reflecteert over wat... Waar ben ik goed in? Waar ben ik minder goed in? En ook, waaraan wil ik werken?
Mm-hmm, maar het moet iets zijn met... Ja, nee, zeg maar.
Ik geloof wel dat je af en toe moet stilstaan op hoe had ik het anders kunnen doen. Waar ben ik me niet bewust van? Waar wil ik me bewust van maken? En waar wil ik mezelf verbeteren?
Mm-hmm, het moet iets zijn, wou ik zeggen, met organiseren. Met leiden, ja, van een groep mensen. Ik weet dat bijna zeker, omdat... Ik zal even verwijzen naar een lezing die je hebt gegeven in het najaar. Hè? Een zogenaamde pacificatielezing. Doet er verder niet toe hoe die heet. Die worden in Gent en Breda gehouden. Er bestaat geen klank van, helaas. Dat is niet opgenomen, maar wel tekst online te vinden van die lezing. Waarin je het hebt over het orkest als spiegel van de samenleving. Het orkest waar al die verschillende mensen met al hun instrumenten te coördineren zijn tot één mooie... uitvoering van een muziekstuk, zoals de samenleving ook. En je haalt in die lezing John Cage aan, Amerikaans muzikant die veel wijze dingen heeft gezegd en die ook mooie composities heeft gemaakt. Eentje, genaamd 433. Je hebt die laten horen tijdens die lezing, wat bijzonder is, want het gaat over stilte. Hè? Het is 4 minuten 33 stilte, om de onmogelijkheid van stilte aan te tonen. En ik heb hem op Clara een tijd terug uitgezonden. Ik ga dat nu ook doen, omdat hij zo mooi aantoont wat je net vertelt, hoe verschillende mensen toch samen iets groots kunnen maken. En even kaderen, het was Iedereen Klassiek, het evenement van Clara in Brugge, een paar jaar terug. De zender heeft luisteraars opgeroepen om allemaal hun instrument mee te brengen. Wat ze doen, al die luisteraars met hun instrument worden op het podium geroepen door Dirk Brossé, is de dirigent, om dat fameuze stuk 433 van John Cage te spelen. En luister dan mee hoe dat gaat.
Nog een technische mededeling voor de muzici. Na afloop blijft iedereen op het podium voor de groepsfoto van het wereldberoemde Silent Peace Orchestra. Ja, zijn we klaar? Iedereen staat, zit. Oké. Goed, we bereiden ons voor de uitvoering. Dank u wel.
Ja, hoe lang kun je stilte laten duren op de radio voor de noodzenders beginnen in te... Het is ook niet echt stil, hè? Nee, er wordt bewezen wat hij wil bewijzen. Ja. Er wordt gekucht, er wordt ongemakkelijk geschoven.
Ja, je hoort je eigen adem.
Ja, ze beginnen zo meteen nog wel... Zie, ze denken dat het gedaan is. Het is niet gedaan, het moet nog beginnen. Het is nu de kunst om 4 minuten te blijven babbelen, okay, zodat we het eind halen, ja, Jan Raas. Dus we moeten naar jouw roeping, hè? Jouw nieuwe missie in het leven... Hmm. Je hebt ook een boek geschreven over organisatie en medezeggenschap, dus het gaat die richting uit, toch?
Ja, dat fascineert me. Als ik terugblik, zie ik dat ik toch altijd mensen heb proberen complementair bijeen te plaatsen. En dan samen een grens verleggen. Ook zeg maar, innovatie van een organisatie is denk ik belangrijk. En er komen altijd meerdere competenties bij kijken. Je ziet een aantal organisaties focussen op, zeg maar, korte termijn winst of herhalen van successen. Tradities zoals Wiener Philharmoniker. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om rekening te houden ook. En daar heb ik veel in Nederland van geleerd. Om, ik zeg maar een voorbeeld. Het gaat over 9 competenties in dat boek. Dat je levenslang vorming aanbiedt aan je medewerkers. Dat je ook een keer het leiderschap afwisselt. Hè? Complementariteit, wisselend leiderschap. Mensen zitten bij ons ook heel bewust elke week op andere plekken in het orkest. Dat je ook feedback durft te geven. Daar is een Vlaming of een Belg niet zo handig in.
Mm-hmm. Dus Nederland inspireert jou wat dat betreft. En John Cage ook, die trouwens nog altijd zijn stuk aan het spelen is.
Het is in 3 delen trouwens, dat stuk.
Ja, we hebben maar 1 deel gekozen. Ofwel de 3 samengeklust, ik weet het niet. Maar je hebt in die lezing ook wat zinnen van hem geciteerd. Waaronder 1, nothing is a mistake. There's no win and no fail. There's only make.
Ja, ja.
Dat is een zeer belangrijke. Ook als je het naar Nederland verplaatst, waar ze dat veel meer durven, volgens mij.
Ja, jongeren worden al decennia en misschien het volk al 100 jaar opgeleid om ambitieus te zijn, mondig te zijn, marketeers, het zijn handelaars. En je merkt het in alle geledingen van die gemeenschap dat men ook durft te ondernemen. En het is ook niet zo erg om dan te falen. Hè? Dat zie je wel meer in de Anglo-Saxische wereld. En als je dan ziet hoe bescheiden de Vlaamse student wordt opgeleid en een vingertje misschien durft op te steken. Ook als je failliet gaat, dan ben je gestigmatiseerd. En ik geloof dat we in Vlaanderen, België, echt moeten durven jongeren opleiden. En ik denk dat de kunsten kunnen daar een rolletje in spelen. Maar ook in een organisatie. Als je leiding geeft, denk ik, moet je iemand uit zijn comfortzone halen. Maar wel die persoon blijven steunen. En dat is te combineren.
En hem ook niet bestraffen, hem of haar, als hij faalt.
Absoluut niet. En ik denk, het zijn net de mensen in een organisatie die je de ruimte geeft. Die dan hun grenzen verleggen en die hun bijdrage hebben en toegevoegde waarde hebben. En dat fascineert me en dat denk ik wel dat ik daar af en toe een steen zou kunnen verleggen.
Maar dan zijn er vele pistes voor jou, hè? Want je zegt, Vlaanderen is daar zeer slecht in. Dan kun je in de kunstenwereld terecht, in de ondernemerswereld, inderdaad. In de sport zou dat ook kunnen.
Ja, misschien wel. En daarom neem ik even tijd om. Dit is nu een reflectie of een mediteren, maar even stil worden. We luisteren nog steeds naar John Cage.
Ja.
Is goed, want er is veel pollutie ook in het denken. De marketeer, je wordt gebombardeerd door een verwachtingspatroon. Iedereen moet dit. Ik voel aan dat ik inderdaad tijd moet nemen om te zien waar kan ik een bijdrage leveren. En het is natuurlijk een passie om te voelen dat je een verschil kunt maken.
Heeft Anderlecht al gebeld?
Nee, de VRT heeft trouwens ook problemen.
Hebben die al gebeld?
Ik ben net van telefoonnummer veranderd, dus ik kom.
Dat is een flauw antwoord.
Nee, ik weet het niet. We zullen wel zien. Maar ik wil vooral het signaal geven.
Wij hebben nog een chef, apropos.
Problemen. Nee, Klees, iedereen is nog in dienst.
Ja. Zou dit jou aanstaan, de VRT?
Dat is niet makkelijk, hè. Het is zo politiek geworden. Ik durf daar nu niet op te antwoorden.
Ik ben Paul Lembrechts niet aan het wegduwen, hè?
Absoluut niet.
Een goede baas, hè?
Ja, absoluut. Topbaas.
Maar goed, er staat van alles te gebeuren en we gaan
doelige wateren. Dat heb ik ook wel verteld. Er zijn veel instellingen die onder druk van een veranderende omgeving, niet alleen van de politiek, ik zeg maar, een systeemcrisis komt eraan en veel instellingen zullen daar mee te maken hebben. En je ziet het ofwel bij Anderlecht dat ze.
Nee, de opvoering is gedaan.
Toch snel erbij, hè?
Dan hebben ze uitgezeten. Ja.
Was het moeilijk?
Nee, het was niet moeilijk, maar intussen heb ik de interessante vragen kunnen stellen. Ze hebben op interessante pistes gekomen, natuurlijk.
Zo gaat het.
Ja. Ja. Zou het kunnen dat ze jou bellen?
Ik weet het niet.
Voor de VRT?
Weet ik niet.
Want al wat je zegt over organiseren, mensen kansen geven, mensen durven laten falen, hen daarin ook beschermen en begeleiden, dat is op ons ook van toepassing.
Ja, dat is voor heel veel bedrijven van toepassing. Ik denk dat het belangrijk is dat je af en toe stap durft zetten samen en dat vraagt vertrouwen. Vertrouwen moet je geven en verdienen. En dat vraagt tijd.
Ook wij moeten, zoals in de kunsten, leven met minder subsidies, hè?
Helaas, hè, zou ik zeggen, want ik denk dat een publieke omroep belangrijker wordt dan die was. Zeker naast de commerciële social media gedreven omgeving. Er wordt heel veel onnieuws gemaakt, fake news, hè. U weet dat beter dan ik. Ik denk dat het belangrijk is dat de burger of de gemeenschap zo objectief als mogelijk wordt geïnformeerd. En daar hoort ook uiteraard initiatie bij en kwaliteitsvolle dingen. In Nederland is men jaloers op canvas. Hè?
Dat is fijn om te horen. Enfin, ik noteer iets met organiseren, met people managen. Je deed dat al van jongs af trouwens. Hè. Je was kapitein in het voetbal. Dat heb ik ook ergens gelezen in jouw jeugdjaren. Gijs, de plaatje draaien en dan moeten we jouw boek er nog bij halen. En dat wordt een moeilijke bevalling. Want je hebt lang gewacht om ons iets te sturen. Maar goed, eerst Jola. Shady Grove van Jola en Jan Raas. Bij ons net geen directeur meer van het Concertgebouw Orkest van Amsterdam. Er liggen nu vele wegen open en daar gaan we het bij houden. Hè. Er wordt toch niet concreter geantwoord op de vraag, wat ga je nu doen? Omdat je het zelf nog niet weet, omdat je tijd neemt om na te denken en om alle aanbiedingen te overwegen. Ik vraag aan mijn gasten elke dag ook een boek. Eentje dat hij zij nu aan het lezen is of net gelezen heeft, dat inspirerend werkt voor deze periode in zijn of haar leven, dat erbij past. Je bent een slechte leerling, Jan Raas, eigenlijk de slechtste van de hoop.
Sorry.
Je hebt mij gisteren om 5 uur pas de titel van jouw boek doorgewhatsappt. Aan een titel heb ik niks, want ik kan daar niet uit laten voorlezen. En 2, het was ook te kort dag om nog een voorleesstem te vinden. Dus heb ik zelf een fragment gekozen. Uit een boek dat ik voor kerst heb gekregen. Ik heb het ook nog niet gelezen, gekregen van een goede vriendin genaamd Mattie. Het boek heet De Man in de Rode Mantel. Het is van Julian Barnes en het gaat over Samuel Pozzi. Die leefde van 1846 tot 1918. Een man die een beetje vergeten is. En volgens Barnes wel erg ruimdenkend en belangrijk en buitengewoon veelzijdig was. Dokter, kunstliefhebber, anglofiel, vriend van Marcel Proust en vertaler van Charles Darwin en bovenal een echte Europeaan. En ik heb geen literatuurfragment gekozen uit het boek, maar wel een stukje uit het nawoord van Barnes zelf. En dat gaat zo.
Chauvinisme is een vorm van onwetendheid. Ik schreef dit boek ongeveer in het laatste jaar voor het ondoordachte, masochistische vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. En de maxime van dokter Pozzi kwam veelvuldig in me op, terwijl de Engelse politieke elite niet bij machte om zich in de geest van de Europeanen te verplaatsen, of er niet toe bereid, of er te dom voor, zich bij herhaling gedroeg alsof wat zij zelf wilde en wat er stond te gebeuren naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde zou zijn. De Engelsen, meer dan de Britten, hebben zich er te vaak zelfgenoegzaam op laten voorstaan eilandbewoners te zijn. Niet benieuwd te zijn naar de ander. De voorkeur te geven aan de gemakzuchtige grap en de loze laster. Zo vergeleek de zittende minister van Buitenlandse Zaken tijdens het congres van de Conservatieve Partij in 2018 de Europese Unie onomwonden met de Sovjet-Unie. De Baltische Staten waren er, zoals ook andere landen die tientallen jaren onder het Sovjet-juk hadden gezucht, niet van onder de indruk. Anderzijds had de vorige minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Brexit-campagne de ambities van de EU voor Europa nog met die van Hitler vergeleken. Ook hier is deze uitspraak van Barbet d'Orvilly van toepassing. Engeland, het slachtoffer van zijn eigen geschiedenis, is na een stap naar de toekomst te hebben gezet, thans weer in zijn verleden weggekropen.
Snap je, Jan Raas, waarom ik het gekozen heb?
Het is heel waar. Ik ben een grote fan van Julian Barnes. Sense of an Ending is een van de mooiste boeken die ik ooit heb gelezen.
Heb je dit al gelezen? Ik heb het meegebracht.
Ik heb het vastgehad en ik heb dan een ander gekocht. Maar ik wil het lezen. Ik weet een beetje waarover het gaat. Ik heb Flap ooit gelezen. En Barnes heeft een goede pen. Hè, want het is niet alleen waarover je schrijft, maar ook hoe hij het schrijft.
Ja,
dus,
ja, ik heb het gekregen omdat de cover zo mooi was.
Ook,
heeft
ja.
de vriendin in een woordje geschreven in dat boek. Maar goed, het gaat over Europa, het gaat over al die verschillende culturen. Noem het ook al, die verschillende instrumenten in een orkest. We kunnen weer vergelijken, hè, die volgens jou wel samen kunnen. En die waarover de Britten hebben beslist, dat kan niet meer. En dat vind jij jammer.
Ja, we hebben daar trouwens ook met een jeugdorkest gespeeld. Hè? Dus side by side met de jongeren van elk land, 28 landen aangedaan. We hebben dat met de Engelse jongeren gedaan, enkele weken na het referendum. En het publiek in de zaal zat te huilen. Dus we hebben daar heel veel ervaringen opgedaan in de 28 landen. Maar kort door de bocht, de enige oplossing voor een aantal grote thema's zijn ze om ze proberen samen in Europa op te lossen.
Maar merk jij dat als je zo'n tournee door Europa geeft, dat het versnipperd aan het worden is of geworden is en nog verder wordt dat Europa? Wordt dat moeilijker en moeilijker bijvoorbeeld?
Ook in onze omgeving horen we natuurlijk kritiek op Europa. In Nederland veel meer kritiek op Brussel. Dat is ook interessant.
Ja, de Nederlanders zijn veel minder pro-Europees dan dat wij dat nog zijn.
Maar ik heb 28 keer onderhandeld over die 2 jaar durende tournee. En dan zijn er ook heel veel landen heel blij met Europa. De Bulgaren, de Roemenen, maar de Baltische Staten. Dus het is wel interessant om nieuws ook te capteren uit die andere streken en niet alleen te luisteren naar populisten of de Britten.
Ja, maar hoe regel je nog een concert in Malta bijvoorbeeld?
Toch gedaan, maar dat is lastig. Heel
Cyprus.
Lastig. Het is een kunst aan, want het is eigenlijk een dorp. Hè? En daarom heb ik ook een ander boek gekozen. Dat zijn dorpjes en daar heerst nog een ancien regime. De kunst is in elk land te weten wie beslist hier over wat zonder corrupt te zijn.
Organiseren, hè? De kunst van het organiseren, wat jouw grote talent is. Hè? Dat is nu toch wel duidelijk. Jouw boek, je hebt het wel meegebracht. Kan ik iets over zeggen? Het heet Brilliant Maps, an Atlas of Curious Minds van Ian Wright.
Ja, ik dacht ook aan boek van David van Rijbroek en zo meer, maar het is een veel mooi boek. Maar omdat ik inderdaad in een periode zit dat ik eigenlijk nieuwsgierig ben naar andere dingen, niet te lezen wat je dan al bevestigt in je eigen zoektocht of zo. Dat is een boek van Ian Wright, vol brilliant maps. Er zijn een 100-tal kaarten in, maps. Er is ook een website van met veel meer kaarten. En dat is heel intrigerend. En daar zie je dus ook de verhoudingen in de wereld in. En dan moet je je eigen aannames of eigen beelden wel aanpassen. Dat vind ik interessant. Je wordt op een verkeerd been gezet. Je hoort heel veel dingen die niet blijken te kloppen. Ik heb hier nu een map voor mij, bijvoorbeeld. Alle landen die minder mensen tellen dan de bevolking in Tokio. Er zijn tientallen landen die minder mensen in Tokio. Als je dan kijkt naar kleine landen als Nederland, België, de Brusselse regering, dan gaat het over enkele honderdduizenden mensen. Terwijl het coördineren van een stad als Tokio heeft dus meer impact en gevolgen op vele thema's dan de meeste landen. Hè. Dat gaat over Canada, Australië heeft minder mensen, inwoners, dan Tokio.
Mm-hmm.
Ik vind het wel belangrijk om even ook alles in verhouding te lezen.
Ja,
en dat boek staat vol van die intrigerende maps en dat is wel wetenschappelijk onderlegd.
Er zal vast nog niet in staan dat de oppervlakte die op dit moment in Australië is afgebrand even groot is als de oppervlakte van België.
Ja,
ook dat is een gedachte die op dezelfde manier relativerend is en intrigerend. Ook, hè, je hebt dat boek nog niet echt gelezen, zei je, hebt het nog maar pas gekocht.
Ik heb alle maps gisteravond voor jou bekeken.
Ja, en dan was het bijna niet meer aan de orde. Toch goed dat het er nog in is geraakt, hè, Jan Raas. We gaan niet te weten komen wat je nu gaat doen, want je weet het zelf nog niet.
Klopt.
Ja, maar ik wens jou daarbij wel veel succes en een goede keuze om te maken. En een fijn, nieuw, avontuurlijk, uitdagend jaar vol voldoening. Is dat genoeg?
Ja, een ambitie.
Een ambitie.
Ik denk dat dat heel belangrijk is om...
En ambitie, dus dank je wel voor de komst, Jan Raas. Morgen komt Jan Peumans. Die stopt niet zelf, die is met pensioen. Die is oud genoeg om met pensioen te gaan. En hey, ik zie dat Aiko terug is na het nieuws. Dag Aiko.
Welke Amerikaanse supergroep is fan van Jacques Brel?
Wat is de enige Belgische plaat die je vindt in New York?
Welke Belgische pater is de inspiratiebron geweest voor Led Zeppelin?
Wat is de link tussen Liverpool, New Orleans, Seattle en Moose Kroen?
Welke Amerikaanse superster vindt de Kreuners de beste liveband ter wereld?
Benieuwd naar het antwoord op al deze vragen? Kijk dan naar de Canvas Pop. Op nacht. Met Thomas de Soete, Jan Delvaux en Jimmy de Wit. De Canvas Popnacht. Morgen
op Canvas.